Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, welkom in het programma De Rots in de Branding. Op Witte Donderdag starten we 's avonds de herdenking van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus, de Zoon van God. Donderdagavond het laatste avondmaal, het lijden in de Hof van Olijven en de gevangenneming van Jezus. Op Goede Vrijdag de kruisweg, de dood en de graflegging, gevolgd door Stille Zaterdag. Maar op zaterdagavond vieren we dan de verrijzenis, het belangrijkste feest van ons christelijk geloof. Op de website Famille Chrétienne verscheen een bijzonder interessant en pakkend interview. Een interview met de Belgische arts Dr. Philippe Boxeau. Hij is een forensisch patholoog en criminoloog met 32 jaar ervaring. Dus een lijkschouwer, arts, iemand die vooral in opdracht van het gerecht lijken onderzoekt na een misdaad of verdacht overlijden. Hij is tevens professor aan de Universiteit van Luik over rechtsgeneeskunde. Hij schreef ook boeken waarvan honderdduizenden exemplaren de toonbank verlieten. Maar wat hem al zijn leven lang fascineert, is het mysterie rond het lijden en de dood van Jezus en in het bijzonder de afbeelding van het lijk, welke te zien is op de lijkwade van Turijn. Reeds 4000 lijken moest deze arts in zijn leven onderzoeken. Uiteraard spreekt hij zich niet uit, en dat kan ook niet, of het hier echt gaat om het lichaam van Jezus. Maar het gaat wel over een man die gegeeseld werd, gedoornekroond en gekruisigd. En het kan ons deze dagen helpen om nog beter te beseffen wat Jezus voor ons heeft geleden. Het kan ons helpen in ons mediteren over het lijden van Jezus en om in ons onze liefde tot Hem aan te wakkeren. En de interviewer startte eerst met de vraag wat hem, gerechtsarts Dr. Philippe Boxeau, ertoe bewoog om deze, als het ware, autopsie anders dan alle andere die hij al heeft uitgevoerd op deze lijkwade uit te voeren. De interviewer benoemt wel regelmatig Jezus, maar we weten dat dit uiteraard niet helemaal zeker is, alhoewel uit de jarenlange onderzoeken de waarschijnlijkheid bijzonder groot is.
En fait, ce qui m'a amené à ça, c'est l'insul de Turin. Cette pièce de tissu fait 4,5 mètres, pratiquement de long, sur 1,11 mètres de large, et qui présente un cadavre par ses deux faces, face postérieure d'un côté, face antérieure de l'autre. J'ai toujours trouvé que c'était une scène de crime passionnante parce que, d'abord, on n'a pas la solution, ce qui est toujours intéressant de ne pas avoir la solution, ça permet de chercher, et quand on est bien cherché, c'est vraiment intéressant. Ensuite, parce qu'elle permet d'appliquer à peu près toutes les techniques que la criminalistique moderne permet d'offrir.
Dr. Philippe Boxeau antwoordde daarop. Wat mij aantrok was de lijkwade van Turijn. Dit stuk stof is bijna 4,5 meter lang en 1 meter breed en toont aan beide kanten een lijk. Ik heb het altijd een fascinerende plaatsdelict gevonden. Ten eerste omdat we de oplossing niet hebben, wat altijd interessant is, omdat het ons stimuleert om verder te zoeken. En ten tweede omdat we zo ongeveer alle technieken kunnen toepassen die de moderne, forensische wetenschap vandaag te bieden heeft. Een volgende vraag was om te weten in welke psychische toestand Jezus zou zijn geweest bij de aanvang van zijn lijden.
On n'en sait rien du tout. Il est visiblement stressé, ce qui est normal, parce que le chemin qu'il a dû faire, stressé sur le plan physiologique, je veux dire, hein, il doit être fatigué, il doit être terriblement éprouvé. À tout le moins, il a d'abord subi une flagellation, et si le linceul de Turin peut être considéré comme le linceul qui a enveloppé le Christ, clairement, on peut dénombrer jusque 120 coups de fouet qui lui ont été portés. Alors qu'on ne sait pas exactement combien de lanières comportaient les fouets, voilà, 120 coups au total sont répertoriés en moyenne, selon les auteurs, moi j'en ai compté 120.
De psychologische toestand, dat weet ik niet. Op fysiologisch gebied moet hij zeker gestresseerd zijn geweest als we zien welke weg hij heeft afgelegd. Hij moet zeer moe zijn geweest. Het moet vreselijk geweest zijn. Voor eerst werd hij gegeeseld. Uit de lijkwade, als we geloven dat het Christus is die erin verwikkeld was, kunnen we 120 zweepslagen halen. We weten wel niet hoeveel strengen een zweep bevatte, maar er werden 120 inslagen gegeven. Zoveel heb ik er geteld.
Ces coups l'ont nécessairement affaibli. Pas au point de ce que l'on voit dans le film Passion, qui a été fait par Mad Max.
Mel Gibson,
voilà. Pas dans ce film-là. Là, il va trop loin. Objectivement, il va trop loin. Le personnage qu'on voit là devrait déjà être mort lors de la flagellation. Ici, le Christ, on le sait, survit, puisqu'il va jusqu'au Golgotha. S'affaiblissant vraiment de façon importante. Il perd du sang. Il doit perdre entre 500 millilitres et pas loin d'un litre. Donc, il perd vraiment beaucoup de sang. Et puis, la flagellation, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Et la souffrance a effectivement aussi pour effet d'amoindrir la personne. Donc ça, on sait qu'il est en état de stress intense sur le plan physiologique.
Deze slagen hebben hem zeker verzwakt. Maar het was wel niet zo erg als in de film The Passion van Mel Gibson. Daar zou objectief gezien het slachtoffer al gestorven zijn. Daar gaat hij iets te ver. Maar we weten dat Christus dit overleefd heeft, want hij stapt naar Golgotha. Maar dit is bijzonder afzwakkend. Christus moet tussen de halve tot een liter bloed verloren hebben. Veel bloed. En daarbij komt dan de geeseling, pijn en lijden, die de persoon ook verzwakt. Dus we weten dat hij in een intense stress verkeerde op fysiologisch gebied. Een volgende vraag was: het evangelie vertelt ons dat Jezus bloed zweette op de Olijfberg. Is het fysiek mogelijk om bloed te zweten? En zo ja, onder welke omstandigheden kan dat gebeuren?
Oui, c'est possible. C'est physiologiquement compris aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop, mais aujourd'hui, on a des mécanismes physiologiques qui permettent de l'expliquer. Et en fait, c'est dans une situation de stress vraiment très intense qu'on peut voir ça. C'est possible qu'il l'ait fait. Ce qui est étonnant, si le sueur de Turin est effectivement celui qui a contenu le corps du Christ, c'est qu'on n'en trouve pas de trace sur le corps, à aucun moment. Et on sait qu'entre le moment où il passe à Gethsémani, et celui où il passe devant le Sénédrin, et puis celui où il passe chez Pilate, et puis celui où il est finalement crucifié, on sait qu'il n'a pas eu le temps de se laver. Oui. Donc, voilà, il y a ce petit détail qui est un peu embêtant.
Ja, dat is mogelijk. Dat weten we vandaag de dag. Destijds geloofden we het inderdaad niet echt, maar tegenwoordig hebben we fysiologische mechanismen die het verklaren. Het is in een situatie van echte, intense stress dat we dit kunnen zien. Het is dus mogelijk. En dan voegt dokter Bokso er toch een klein detail aan toe. Wat verrassend is, zegt hij, als de lijkwade van Turijn inderdaad het lichaam van Christus bevatte, is dat er daarvan geen sporen op het lichaam te vinden zijn. En we weten dat hij tussen de Olijfberg en de plek waar hij werd gekruisigd, hij geen tijd had om zich te wassen. Dus er is dit kleine detail dat wat vervelend is. En op de vraag van de interviewer of dit bloedzweet zou kunnen gewist zijn tijdens de kruisweg naar Golgotha, antwoordde dokter Bokso dat dit moeilijk voor te stellen is, omdat bloed blijft plakken en zeer moeilijk te verwijderen is. De interviewer keert dan terug naar de gijzeling van Jezus door de soldaten in opdracht van Pilatus. En we luisteren verder naar gerechtsarts Dr. Philippe Boxo.
De nouveau, moi je me réfère au linceul et à ce que j'y vois, nous relevons pas loin de 120 coups. 120 coups différents. Ça veut dire que on a des fouets qui sont munis de lanières, au terme desquelles se trouvent des petites structures en métal qui ressemblent à des haltères. C'est d'après ce qu'on voit sur le linceul, c'est ça qui a servi à frapper le Christ. Mais ça veut dire qu'il a reçu des coups avec des fouets qui a peut-être 2-3 lanières. Il faudra diviser le nombre de coups relevés, 120, par le nombre de lanières.
Nogmaals, ik verwijs naar de lijkwade en wat ik zie. Er zijn dus maar liefst 120 verschillende inslagen. De zwepen hebben riemen met aan het uiteinde kleine metalen stukjes die gelijken op gewichten. Van wat we op de lijkwade kunnen zien, is dit wat gebruikt werd om Christus te geeselen. Maar dit wil zeggen dat hij slagen heeft gekregen met een zweep, maar die 2 à 3 strengen had. Dus moeten we die 120 slagen delen door het aantal strengen.
Mais par contre, ce qui est intéressant vraiment, c'est de constater qu'en fait, sur le linceul de nouveau, le flagelleur, donc le soldat qui se trouve à gauche et celui qui se trouve à droite, n'ont pas la même taille. Celui qui se trouve à gauche est plus grand. Pourquoi on sait ça? Parce que l'angle des coups est beaucoup plus vertical. Celui qui est à droite est moins grand, il est plus petit. Pourquoi? Parce que l'angle des coups est plus horizontal. Et celui qui est à droite frappe moins le dos, il frappe plutôt les jambes, que celui qui est à gauche qui lui frappe vraiment le dos. C'est une chose qui est vraiment frappante.
Maar wat interessant is, ons baserend op de lijkwade, is dat we kunnen vaststellen dat de soldaat die zich links bevond en degene aan de rechterkant niet even groot zijn. De linkse soldaat was groter. We weten dat omdat de hoek waaruit hij geeselde meer verticaal is en van de linkse soldaat, omdat hij kleiner was, meer horizontaal. En de rechtse soldaat sloeg minder op de rug, maar meer op de benen, en de linkse op de rug. Dit is echt frappant. Op de vraag welke de gevolgen kunnen zijn van die 120 inslagen op een menselijk lichaam.
C'est hyper, hyper important. Pas mal de gens seraient déjà tombés dans les pommes, ou en tout cas ne seraient pas bien à la suite de cela. Ici, de nouveau, si on se réfère au linceul, le personnage qui est représenté a une masse musculaire vraiment très importante. Il est grand, il fait 1m78, 1m80. Il a vraiment mais une masse musculaire très développée. 120 coups, ça va pas le tuer. Ça va le diminuer, c'est sûr, mais ça va pas le tuer parce qu'il a une constitution faite pour pouvoir absorber ce nombre de coups.
Dit is uiterst bijzonder. Er zouden al heel wat mensen zijn flauwgevallen of onwel zijn geworden als gevolg daarvan. Ook hier, als we naar de lijkwade kijken, heeft de afgebeelde figuur een zeer grote ontwikkelde spiermassa. Hij is tussen de 1,78 en 1,80 lang, wat wel vrij groot was voor die tijd. 120 slagen zullen hem inderdaad niet doden, maar het zal hem zeer sterk afgezwakt hebben. Hij bezat een constitutie die deze slagen kon incasseren. De interviewer richtte zich dan naar een ander belangrijk element van het lijdensverhaal van Christus, de doornenkroon. Hoe kan deze eruit hebben gezien en welke verwondingen kan deze hebben veroorzaakt?
Aujourd'hui, on pense que c'est pas une couronne, mais une tiare, un bonnet. Donc, il y a véritablement comme un casque, quoi, qui fait tout le tour du crâne, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Donc, ce sont des plantes qui poussent dans le coin, des plantes du désert, quoi, avec des aiguilles très longues, à peu près 3-4 centimètres, quand même. Extrêmement pointues à l'extrémité, ils font vraiment très très mal. Alors, ça donne quoi comme blessure, ce genre de truc? Ce sont des blessures punctiformes. C'est-à-dire que vous avez l'aiguille qui rentre dans la peau, elle fait un trou. C'est ça qu'on appelle une lésion punctiforme. Parce qu'elle ressemble à un point. Et ça fait mal, hein. Une épine qui vous rentre dans la peau, on le sent bien. Hein. On le sent vraiment bien.
Tegenwoordig, zegt Dr. Boxo, denkt men dat hij niet de vorm van een kroon had, maar eerder van een tiara, een soort van muts of een helm, die de ganse schedel en alle zijkanten van het hoofd afdekt. Er werden woestijnplanten gebruikt die in de omgeving groeiden. Zij hebben erg lange naalden, ongeveer 3 à 4 centimeter lang, en extreem scherp aan de punt. Wat voor een soort wonde er dan ontstond? Als de naald in de huid ging, maakte hij een steekwonde of prikwonde genoemd. En dat doet pijn, zo'n naald die in je huid dringt, dat voel je goed.
Alors, au niveau du crâne, je ne sais pas si vous avez déjà été blessé au crâne, mais c'est bien connu que le crâne saigne beaucoup. Et donc, les lésions, les épines qui rentrent à l'intérieur du crâne engendrent automatiquement un saignement qui est relativement abondant. Résultat, vous avez les cheveux qui doivent être vraiment imbaignés, baignés de sang. Et c'est ce qu'on voit sur le linceul.
En als jij ooit een verwonding aan de schedel hebt gehad, weet je hoeveel dat deel van het lichaam bloedt. Dus de wonden die werden veroorzaakt door de doornen, die in de schedel binnendringen, veroorzaakten automatisch een overvloedige bloeding. En als gevolg daarvan baadde het haar ten volle in het bloed. En dat is wat je op de lijkwade ziet. De volgende vraag en het antwoord handelde over het kruis dat Jezus droeg. Kloppen de afbeeldingen die we zien in de kunst of in de kerken? En dokter Philippe Boxo legde uit dat het dragen van het kruis een deel was van de straf bij de Romeinen. Maar het kruis bevatte twee delen. Enerzijds de stipes of de verticale balk, die reeds in de grond was geplant. En dan heb je het patibulum of de horizontale balk. Het geheel vormt eerder een T-vorm. Een slachtoffer droeg nooit het volledige kruis, die maar liefst 150 kilo kon wegen, maar wel het patibulum dat rond de 40 à 50 kilogram woog.
Parole del mio, la mente. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We beluisteren dus het interview welke Famille Chrétienne had met de Belgische arts Dr. Philippe Boxhoe. Hij is een forensisch patholoog en criminoloog met 32 jaar ervaring. Dus iemand die in opdracht vooral van het gerecht lijken onderzoekt. Vooral de lijkwade van Turijn, waarop zich een afprint bevindt van het lijk van een man die een geeseling, doornenkroning en kruisdood onderging, intrigeert hem reeds jaren enorm. En met de hedendaagse wetenschappelijke methoden kan hij er zeer veel uithalen. Hij had het dus al over de geeseling en de doornenkroning, die er duidelijk op te ontdekken zijn, en ook dat het om een persoon gaat tussen de 1,78 meter en 1,80 meter lang, met een zeer sterk ontwikkelde spiermassa. Een constitutie die veel kon incasseren, zoals de 120 geeselinslagen. En we gaan verder luisteren naar het interview, en zo zijn we gekomen aan Golgotha. En de vraag luidde: op Golgotha heeft Christus enkele extreem moeilijke uren doorgebracht. Maar is een mens in staat om dat allemaal te doorstaan?
Il a été flagellé. Il a passé une nuit qui est exécrable. Il a été couronné d'épines. Il a perdu de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'il fait chaud dans ces pays-là, on transpire, mais il a aussi perdu du sang. Donc il entre tout doucement en hypovolémie. Il n'est pas dans la meilleure des formes, c'est très clair. Mais sa très forte constitution, et ça j'y crois vraiment, fait qu'il arrive encore à faire le Golgotha. Normalement, chez les Romains, il n'y a pas deux peines, il n'y en a qu'une seule. Et là, il en a deux. Il a la flagellation, c'est une peine, et puis la crucifixion, c'en est une autre. D'habitude, on ne fait pas ça. Lui, il le fait.
Hij werd gegeeseld en hij bracht een vreselijke nacht door. Hij werd gekroond met doornen. Hij verloor water, veel water, omdat het warm is in die landen. Maar hij verloor ook veel bloed. Dus hij raakte langzaam in hypovolemie. Dit betekent gebrek aan vocht in de bloedvaten. Hij heeft dat allemaal overleefd, maar hij was er zeker niet al te best aan toe. Het was zijn zeer sterke gestel dat hem in staat moet hebben gesteld om Golgotha te halen. Normaal gesproken zijn er bij de Romeinen nooit twee straffen. Eén misdaad, één straf, geen twee. Maar hij kreeg er twee. Hij kreeg de geeseling, dat is één straf, en de kruisiging, dat is een andere. Normaal gebeurde dat niet, maar hij onderging dat dus wel. De interviewer vervolgt daarna met de volgende vraag. Een ander element dat we vaak zien in afbeeldingen is het idee dat de spijkers in de handpalmen van Christus werden geslagen. Is dit beeld correct?
Elle est pas du tout. En fait, il y a un chirurgien français de Paris, il s'appelle Pierre Barbet, en 51, qui a écrit un bouquin, il s'appelle La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon les chirurgiens. Bon, tout n'est pas juste dans le livre. Objectivement, il y a des erreurs qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Hein. Mais il dit une chose très vraie. Il, en fait, utilise des cadavres de l'hôpital où il travaille, pour les suspendre à des poutres en leur plantant des clous dans la paume de main. Moi, je fais ça aujourd'hui, je suis dans le conseil de l'ordre, ça ne va pas le faire. Mais à l'époque, c'était faisable. Et il démontre que tous les corps se sont détachés. Il n'y a rien dans la main pour tenir un clou. Si le gars a ses paumes plantées par le clou, il va s'en décrocher. Les Romains sont des gens pratiques. Ils plantent les clous de manière à ce que ce soit efficace. C'est évidemment dans le poignet qu'ils les plantent. Et là, on ne tombe pas.
En Dr. Boxhoe antwoordde helemaal niet. De Parijse chirurg Pierre Barbet schreef in 1951 het boek La mort de notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien. Dus vrij vertaald, de dood van Christus volgens een chirurg. Er staan wel fouten in door de medische kennis die we vandaag hebben. Maar daarover is hij heel juist. Dokter Barbet gebruikte lijken uit het ziekenhuis waar hij werkte om ze op te hangen aan balken door spijkers in hun handpalmen te slaan. Dat zou vandaag niet meer mogen. En hij toonde aan dat alle lichamen loskwamen. Er is niets in de handpalm die een spijker kan vasthouden. De handpalm scheurde. De Romeinen waren praktische mensen. Zij sloegen de spijkers op een effectieve manier. Dus zij sloegen de spijkers in de polsen. Daar zit een doorgang en daar valt het lichaam er niet af. Een volgende vraag. Hoe voelde een gekruisigde zich? Wat was dan de echte medische reden voor de dood van Christus?
Qui ressent, c'est une douleur inouïe. Les clous, je veux dire, par rapport au reste, c'est de la gnognotte. Mais vraiment, ça fait mal quand on les met, ça fait mal quand on tire dessus, aussi bien aux mains d'ailleurs qu'aux pieds, hein. De toute façon, c'est une douleur. Mais ce sont des douleurs auxquelles l'organisme s'habitue. L'organisme a cette faculté de pouvoir s'habituer à la douleur. Pas à toutes.
Wat hij voelde was ongelooflijke pijn. Niet echt wat betreft de spijkers. Dat doet pijn op het moment dat ze erin geklopt worden of als eraan getrokken wordt, zowel aan de handen als aan de voeten. Het doet pijn, maar dit zijn pijnen waar het lichaam aan wendt. Het lichaam heeft het vermogen om aan pijn te wennen, maar niet aan alle pijnen.
La mort du Christ sur la croix, c'est une mort parce qu'on appelle une asphyxie posturale. C'est une asphyxie, une carence en oxygène, qui vient de la posture, c'est-à-dire de la façon dont il est sur la croix. Et cette posture est mauvaise. Les bras en arrière, avec le torse qui est bien en avant. Essayez, si vous voulez, et vous allez voir que vous avez des difficultés à respirer.
De dood van Christus aan het kruis was een dood die werd veroorzaakt door wat wij posturale verstikking noemen. Het is een verstikking, een gebrek aan zuurstof, door zijn slechte houding aan het kruis. Zijn armen zijn naar achter en zijn torso is ver naar voor. Probeer dat maar. In deze houding heb je grote moeite om te ademhalen.
Son taux d'oxygène va diminuer progressivement parce qu'il ne respire plus correctement. Et les échanges qui se font dans le poumon, c'est on prend l'oxygène qui est dans l'air et on chasse du CO2 vers l'extérieur. Ça ne se fait plus. Donc il n'y a plus d'oxygène qui rentre, en tout cas pas beaucoup, et il y a peu de CO2 qui sort. Ce qui veut dire que progressivement, à cause du CO2, le sang devient acide, ce qu'on appelle une acidose. Et comme cette acidose est mue par une respiration qui est déficiente, en médecine, nous appelons ça une acidose respiratoire. C'est ça qui meurt. Il meurt d'une acidose respiratoire. Il meurt parce que son sang atteint un pH qui est acide et qui est incompatible avec la vie.
Zijn zuurstofgehalte zal geleidelijk gedaald zijn, omdat hij niet meer goed kon ademen. De uitwisselingen die normaal in de long plaatsvinden, dit wil zeggen zuurstof opnemen en CO2 afgeven, vinden niet meer goed plaats. Dit betekende dat het bloed geleidelijk zuur werd door de CO2, wat acidose wordt genoemd. En omdat deze acidose werd veroorzaakt door een gebrekkige ademhaling, wordt het in de geneeskunde respiratoire acidose genoemd. En dit is waaraan Christus stierf. Hij stierf omdat zijn bloed een zure pH-waarde bereikte die onverenigbaar was met het leven.
Il y a une deuxième chose qui est le corollaire de cette augmentation du taux de CO2 et que vous connaissez sûrement, vous avez déjà couru et à un moment donné, à force de courir, vous ressentez un point de côté. Le point de côté, c'est la preuve que vous entrez en acidose respiratoire, entre guillemets, à l'endroit où la douleur apparaît. C'est une espèce de crampe, on dit j'ai une crampe, qui est très douloureuse. C'est exactement ça qui se produit. Comme il manque d'oxygène et qu'il y a trop de CO2 dans les cellules, il se passe des crampes, mais de tout l'organisme. C'est tous les muscles qui souffrent. Pénis. C'est le corps complet.
Maar er is een tweede symptoom daaraan verbonden. En jullie kennen dat soms bij het lopen dat jullie moeten stoppen. Dit is ook een respiratoire acidose die gepaard gaat met een zeer pijnlijke kramp in een spier. En dit gebeurde met een gekruisigde, maar hier, door het tekort aan zuurstof en het teveel aan CO2 in de cellen, ontstaan er zeer pijnlijke krampen, maar dan in alle spieren, in het ganse lichaam. En dokter Bokso vervolgde: het lichaam werd stijf en hij kreeg overal pijn, maar het lichaam werd vooral ijskoud. Zie je een kruis waar Christus zijn hoofd schuin houdt, zoals bijna in alle kerken, is dat eigenlijk niet juist. Dit is niet mogelijk. Het hoofd kwam te liggen in de lijn met het lichaam, omdat alle spieren verkrampt waren. En dat was een ondraaglijke pijn.
Il devient raide, douloureux de partout, et surtout, il est figé. Ça veut dire que quand vous voyez un crucifix avec la tête qui penche sur le côté, c'est pas possible. Il est figé avec la tête qui est bien dans l'axe, parce que tous les muscles sont en crampe et extrêmement douloureuses.
Hoogste goed verdient.
We vervolgen het interview van Famille Chrétienne met gerechtsarts Philippe Boxo, die het lijk zichtbaar op de lijkwade van Turijn analyseert. En een volgende vraag handelt over hoe in het evangelieverhaal wordt vermeld dat veel mensen verbaasd waren over de snelle dood van Christus aan het kruis. En de vraag luidde: hoe lang duurde het meestal om te sterven als je gekruisigd werd?
Ça dépend du temps que vous êtes. Mais la plupart du temps, on fait plusieurs jours. Et on achevait les condamnés en leur fracassant les membres inférieurs de cette manière-là. Ils ne savaient plus prendre appui sur les jambes et donc ils mouraient plus facilement de l'asphyxie posturale qu'engendre la crucifixion. Pour le Christ, on ne l'a pas fait.
Oui. Pour le Christ, un soldat romain lui a percé le côté et il en est sorti de l'eau et du sang.
Dat hangt af van je toestand, maar meestal duurde het enkele dagen. De veroordeelden werden meestal afgemaakt door hun onderste ledematen in te slaan, zodat ze niet meer op hun benen konden steunen. En dit betekende dat ze sneller stierven aan deze posturale verstikking, die veroorzaakt werd door het hangen aan dat kruis. In het geval van Christus heeft men dat dus niet gedaan. Een soldaat heeft zijn zijde doorboord en er vloeide water en bloed uit.
Pourquoi avoir fait ce geste, d'une part, et qu'est-ce que ça signifie? Quel était l'objectif de ce geste?
Donc Ponce Pilate est informé du fait que le Christ est mort. Il est étonné. Parce qu'il meurt vite. Mm-hmm. Il meurt vite, oui, mais il a été flagellé avant. Donc il a toutes les raisons d'être terriblement amoindri. Même s'il a une bonne stature, ce qui est le cas, visiblement. Donc, amoindri, il meurt vite, Ponce Pilate est inquiet, on va quand même vérifier, il envoie un soldat, et ici, le soldat va en être convaincu, parce que Ponce Pilate lui demande, et parce que la mort est arrivée assez vite, finalement. Il prend sa lance, il la plante dans le côté.
En Dr. Boxo vervolgde: waarom heeft men de beenderen niet gebroken? En wat was de bedoeling van deze handeling? Pontius Pilatus kreeg te horen dat Christus reeds gestorven was. En hij was verbaasd dat hij zo snel gestorven was. Hij was immers vooraf gegeeseld, dus hij had alle reden om vreselijk verzwakt te zijn, ook al was hij van goede gestalte. Pontius Pilatus was ongerust en hij stuurde een soldaat om te controleren. Hier wilde deze soldaat overtuigd worden van zijn dood. Omdat Pontius Pilatus het hem vroeg en omdat Jezus snel overleden was. Dus hij neemt zijn speer en steekt die in Christus zijde. En dit is dus in de plaats van de benen stuk te slaan. En daarna heeft Dr. Boxo het over hoe volgens het evangelie er water en bloed uit de zijde van Christus vloeide. En hij verklaart hoe inderdaad Johannes ons eigenlijk de enige echte wetenschappelijke observatie bezorgt over de lijdensweg van Jezus. Hij beschrijft duidelijk wat er uit de zijde kwam, namelijk water en bloed. Er bestaat wel een uitleg, zegt hij, voor het verlies van water en bloed na de steek met de lans door de soldaat.
Quand le Christ reçoit tous les coups sur le thorax et sur le corps en général, le poumon en souffre, il est contusionné à travers la paroi du thorax. Ça, c'est la première chose. Toute contusion engendre une suffusion de plasma dans la cavité qui se situe entre le thorax, hein, d'un côté, le poumon de l'autre. Et donc, il se développe là-bas du liquide qui vient du poumon, parce qu'il est contusionné. C'est quelque chose que je constate régulièrement en autopsie.
Wanneer Christus al deze zweepslagen op de borst en overal op het lichaam incasseerde, leden de longen daardoor en werden ze gekneusd. Elke kneuzing leidt tot een uitstorting van plasma in de holte tussen de borstkas en de longen. En er vormt zich daar een vloeistof die dus uit de longen komt, want deze zijn gekneusd. Dit is iets wat ik regelmatig zie bij autopsies.
Et donc, quand le soldat plante sa lance, la lance a traversé le champ pulmonaire et touché le cœur droit. Le sang se trouve uniquement dans les veines. Et les veines, c'est celles qui sont reliées au cœur droit, pas au cœur gauche. Cœur gauche, c'est artériel. Cœur droit, c'est veineux. Donc le sang se trouve dans le cœur droit. La lance traverse le champ pulmonaire qui est plein de flotte, plein de plasma. Mm-hmm. Le plasma s'écoule. Elle touche le cœur, le sang s'écoule.
En dus wanneer de soldaat zijn lans steekt, doorkruist deze het longveld en raakt het rechterhart. Het bloed zit enkel in de venen en deze zijn in verbinding met de rechterkant van het hart. Het linkerhart is arterieel. Dus de speer gaat door het longveld dat vol plasma zit. Dus het plasma stroomt naar buiten. Dan raakt de speer het hart en het bloed stroomt naar buiten.
C'est une observation rigoureusement exacte sur le plan scientifique. C'est la seule qui est dans l'évangile, c'est Jean qui la rapporte. Et pour la rapporter, soit il était là, soit il y a un témoin qui lui a rapporté exactement ce qu'il a vu. Il ne peut pas le savoir autrement.
Ouais.
Et c'est ce qu'on trouve sur le linceul de Turin.
Dit is een rigoureuze wetenschappelijke observatie. En Johannes rapporteerde het. En om het te rapporteren, was hij erbij of rapporteerde een getuige wat hij toen zag. En dit spoor kan ook worden gevonden op de lijkwade van Turijn. En uiteindelijk eindigde de gerechtsarts met een kort besluit over deze lijkwade van Turijn.
Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire que l'insol de Turin est nécessairement celui du Christ. Et c'est la question à laquelle on s'attarde tous à tenter de répondre. En fait, tout le monde est d'accord pour dire que sur ce linceul, le corps qui est présent montre toutes les traces de la passion, il n'en manque aucune. En plus, mais c'est d'une précision.
We kunnen dus niet verklaren dat de persoon op deze lijkwade echt Christus is. Natuurlijk zouden we er graag een antwoord op bekomen. In feite is wel iedereen het erover eens dat het lichaam op deze lijkwade alle sporen van de passie van Jezus vertoont. Er ontbreekt geen enkel. Bovendien is het buitengewoon nauwkeurig. En dokter Philippe Boxo geeft enkele voorbeelden.
J'ai pu vous dire tout à l'heure qu'il y a un flagelleur qui était plus grand que l'autre. On a des traces dans le dos qui permettent de penser qu'il y a eu un frottement, sans doute avec le bois de la croix, cette partie de la croix que le supplicié transportait. On a des traces et on voit que les clous sont plantés dans les poignets. Allez dans les églises, allez voir, et vous allez voir que tous les crucifiés ont le clou dans la paume de la main. Ils se plantent tous, hein.
Denken we aan de twee soldaten die de gijzeling uitvoeren en die verschillen in grootte. Op de rug zijn er ook sporen van wrijving, waarschijnlijk tegen het hout van het kruis die de veroordeelde moest dragen. Denken we ook aan het feit dat de spijkers door de pols zijn geslagen, en dit in tegenstelling met de meeste kruisen die we zien in de kerken.
Par exemple, on voit pas les oreilles. Ok, on voit pas les oreilles. Pourquoi? C'est simplement que les cheveux sont bourrés de sang à cause des plaies dues à la couronne d'épines, et que le sang dans les cheveux devient forcément sec, et quand il sèche, il forme des croûtes. Et si vous avez quelqu'un qui meurt avec la tête penchée vers le bas et le sang qui dégouline dans les cheveux, quand vous allez le remettre en position couchée, les cheveux vont rester à la verticale. Il va falloir les raplatir. Pour ça qu'on voit pas les oreilles.
En dokter Boxo geeft nog een ander voorbeeld. We zien geen oren. Waarom niet? Het is omdat het haar vol bloed zit door de doornenkroon. En dat bloed is uitgedroogd en vormt korsten. Op het kruis was het hoofd naar voor gebogen. Als men dan het hoofd bij het neerleggen terug naar achter legt, blijft het haar verticaal en moet men het platleggen en alzo ziet men de oren niet. En dokter Boxo besluit over deze lijkwade van Turijn.
Donc c'est hyper intéressant de voir que ce linceul contourne toutes les erreurs que l'histoire a faites par rapport à la mort du Christ. Et il donne l'exacte vérité, quoi. C'est évident, c'est clair. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Le sueur est une pièce exceptionnelle, hein. Mmh. Exceptionnelle, parce que tous ces détails que nous ne connaissons pas aujourd'hui, que nous redécouvrons, en fait, parce qu'on ne connaît pas la crucifixion, on n'en pratique plus, heureusement, eh bien, sont exacts, et le linceul nous les donne. Le linceul est juste.
Het is hyper interessant om te zien hoe deze lijkwade fouten gemaakt door de geschiedenis vermijdt met de betrekking tot de dood van Christus. Het geeft de exacte waarheid weer, dus van iemand die gekruisigd werd. Er is een veelheid aan fascinerende kleine details die we aan het herontdekken zijn. De lijkwade geeft ons die uitzonderlijke details. De lijkwade is een bijzonder stuk. Het is juist. Beste vrienden luisteraars, ik denk dat deze getuigenis ons echt kan helpen om dit paastridium te beleven met een nog groter besef over wat Jezus voor onze redding heeft geleden. Ik wens jullie mooie, genadevolle dagen in de opgang naar Pasen, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Dank voor het luisteren en deze dagen zeker verbonden in gebed.
Thank you.